Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 84. En daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bondsgods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. 84, het vijfde vers. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4. We lezen de versen 1 tot en met 18. We noemden nu 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 18. In aansluiting op de schriftlezing zingen wij Psalm 17, het achtste vers. Maar blijf eruit, zegt dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En daarna willen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 18 en daarna zingen we Psalm 17, vers 8. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaarstigt u haastelijk tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede, dien ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt. En de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking. En alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. En bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4, vers 7. Alleen deze woorden: ik heb de goede strijd gestreden. Zoeken wij voor alle dingen Gods heilig aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Barmhartig en genadig God in de hemel, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij ons op dit ogenblik verwaardigen onze stem tot u op te heffen. U die zo hoog in de hemel zit, zo heilig dat zelfs de heilige, zondeloze, volmaakte engelen hun aangezichten moeten bedekken en geen rust hebben dag en nacht om u toe te roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En geef ons daar een besef van, Heere, wie gij zijt. Uw majesteit. Uw heiligheid, uw vlekkeloze heiligheid. En dat gij zo hoog zijt. En zo groot zijt, dat de hemelen der hemelen u niet zouden kunnen bevatten. En geef daarin tegenover ook iets van onze kleinheid en onze nietigheid te beseffen. En niet alleen dat, Heere, want dat zou nog niet het ergste zijn. U hebt ons immers zo geschapen. Als kleine, nietige mensjes. Maar het erge is, wij zijn niet alleen mensen, maar we zijn bovenal zondaren. Gevallen mensen. Stof en as die u de rug hebben toegekeerd. U in het heilig aangezicht hebben geslagen en onze rug tot u hebben gewend. En het in onze gedachten, in onze woorden en in onze werken dagelijks tot u zeggen. In doen en in nalaten wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En nu komen wij, Heere, tot u. Geef dat we die indrukken in onze harten mogen hebben. Want elk gebed zonder die indrukken, dat is toch een gruwel in uw ogen en in uw oren. Als we onze plaats niet weten voor uw heilig aangezicht. Als we in onze gedachten misschien wel vervuld zijn van alles en nog wat, Heere, want we nemen alles mee uw huis in. En zelfs onder de meest heilige verrichtingen gaan onze gedachten alle kanten op. Ja, kunnen we zelfs met de zonde al bezig zijn. Heere, daarom bidden we u, zoudt gij ons leeg willen maken van onszelf. Leeg willen maken van alles wat van deze wereld is. Alle zorgvuldigheden van deze wereld, alle bezigheden. Bovenal van alle ongerechtigheden. Die van nature in ons hart leven, in ons hart is een vuile bron. Daaruit zijn de uitgangen des levens. En u kent ons hart en u doorgrondt ons hart. En als we niet leeggemaakt worden van al die dingen, Heere, dan is er ook geen plaats voor u. En geen plaats voor uw woord. Dan zijn we niet anders dan vijanden, ook al zitten we hier in de kerk. Dan zijn we dode zondaren, zoals we dat ook vanochtend moesten horen. Een vallei vol van dorre doodsbeenderen. Geen greintje geestelijk leven in ons te vinden. Maar dan zijn we ook vijanden van u. Want dan strijden we wel een strijd. Maar dan is het de verkeerde strijd en dan worden we bevonden tegen u te strijden. Met al onze godsdienst, met al onze vroomheden, met al onze gemoedelijkheden. Heere, wilt u daarom ons daaraan ontdekken? Wilt u daarom de spiegel van uw heilige wet die deze ochtend ook aan ons voor is gehouden, scherp in onze harten plaatsen? En wilt u geven dat die Heilige Geest ook met dat strafambt in onze harten mag werkzaam zijn. Om ons te ontgronden en ons te ontledigen. En ons eens als naakte arme zondaren voor u te leggen. Opdat die grote vraag ook in ons hart mag geboren worden. Mijn ziel, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dat nou eens een onmogelijkheid voor ons mag worden, Heere. We zijn dat wel gewend dat deze dingen ook gezegd worden in de prediking en in het gebed. En we bidden ze zelf ook misschien wel. Om vergeving of om ontdekking. Maar laat het ons eens echt zien dat het nou echt een onmogelijkheid is aan onze kant. Om zalig te worden. Om bekeerd te worden tot u. En laat het ook eens zien, Heere, dat wat nou onmogelijk is bij ons. Dat gij nou al van eeuwigheid af al een weg hebt uitgedacht. Een weg die gij hebt neergelegd in de Heer Jezus Christus en in zijn bloed. En u nodigt arme verloren zondaren om die weg te betreden. Heere, wilt gij geven dat we het wonder daarvan mogen inzien. Dat is toch het grote wonder waar uw volk van leert zingen. Dat waar er van hun kant nu geen enkele mogelijkheid was. Dat gij die mogelijkheid hebt geopend. Dat gij die weg hebt neergelegd. Dat ze moeten beginnen en eindigen alleen in uw werk. Dat het door u en door u alleen is om het eeuwige welbehagen. Dat zijn toch de gezangen, heren, die ook in de hemel worden aangeheven. En waarvan uw volk ook hier de eerste tonen leert aanheffen. Heren, dat het ook vanavond mag gebeuren. Dat u diegenen die iets van die genade kennen, die ook vanavond hun plaats weer hebben ingenomen, eens ontledigen van alles van zichzelf. Opdat er plaats mag komen opnieuw voor dat werk van de Heer Jezus Christus in hun leven. En dat die dierbare zaligmaker ook voor hen gepast en noodzakelijk mag zijn. En dat ze die verschijning van de zaligmaker ook lief mogen hebben. Dat midden in die grote nood en dood, gij hebt gesproken woorden van eeuwig leven. Tot mensen die door de dood omvangen zijn. Heer, en daar worden we ook vanavond bij bepaald, bij de sterfelijkheid van ons mensen. En dat maakt het wonder alleen maar groter, heren, dat mensen, wij mensen die in de wortel, wiens leven in de wortel zo sterfelijk is en die door de dood worden ontvangen. En waar we ook elke dag van horen en wat we ook zelf in ons eigen gezinsleven en in onze familie meemaken. Dat de dood ieder uur wenkt. Dat daartegenover gij komt met uw woorden des levens. Heere, geef ons dan oren om te horen. Geef ons ogen om te zien. Opdat we zullen vluchten, zullen vlieden van de toekomende toren. Dat we onze ziel in u geborgen mogen weten. Ach, er zijn zoveel gronden in ons leven, juist van kerkmensen, waar we onze rust in zoeken. In onze eigen gerechtigheden. In ons christelijke leven en dat we toch ons best doen en dat we toch gedoopt zijn. Of in dingen die we hebben meegemaakt, in gemoedelijkheden, in psalmversen die ons dierbaar zijn. Of een zekere bekering waar we jaren geleden iets van hebben meegemaakt en waar we al die tijd nog op teren. Heere, slaat ons eens allemaal uit handen. Neem alle gronden weg van alle valse rust. En wil u onze blinde zielsogen openen, dat er maar één grond is, dat er maar één grondslag is die het houden zal voor de eeuwigheid. Dat we gebouwd zijn op dat vaste fundament, op de Heer Jezus Christus en op zijn borgwerk. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kunnen we toch voor u bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. En als dan ook in de prediking het naar voren zal komen, dat er maar één naam is onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, Heere. Open gij onze harten en maak ons ontvankelijk voor die naam. En dat we het zullen zien, Heere, dat die grote vraag moet beantwoord worden. Wat dunkt u van de Christus? Dat is een vraag waar we het liefst ook maar voor weg willen vluchten. We willen best ons leven naast een aantal kenmerken leggen en dan kan het misschien nog wel eens meevallen. Maar die grote vraag in ons leven, wat dunkt u nou van de Christus? Wat doet dat bloed der verzoening nu in uw leven? Heren, daar vluchten we voor weg. Omdat we dan zelf als een arme verloren ellendeling overblijven. Dan betekent het dat ons leven buiten ons ligt. En dat de grond voor de zaligheid buiten ons ligt en dat er niets van ons meer meetelt. Heere, wilt gij ons zo die genade geven? En wilt u ons dan genadiglijk geven wat we nodig hebben ook in dit leven? Om die goede strijd te gaan leren strijden. En wilt u ons ook genadiglijk alles ontnemen wat dat in de weg kan staan? En Heere, we beseffen er iets van. Wat dat betekenen kan als we dat vragen. Want u kunt uit genade wel eens hele moeilijke wegen met ons gaan. Dierbare panden van ons wegnemen. De gezondheid aantasten. Allerlei moeilijkheden en kruisen in ons leven neerleggen. En dat is de oorzaak van een groot verdriet, Heere. Maar daarna zal die vrucht van die vreedzame gerechtigheid toch mogen gevonden worden als gij er hebt gewerkt. En dan zouden we toch zo'n weg ook niet meer willen missen, Heere. Want dat baat het een mens, zo hij alles wint en hij leidt schade aan zijn ziel. En daarom, heren, al hoeven we niet om een kruis te vragen, maar we bidden u wel, zoudt gij ons willen onthouden, wat uw eer en onze zaligheid in de weg kan staan. Boezemzonden, Allerlei zaken die de loop van uw woord in de weg kunnen staan. Heren, ontdek ons eraan. Neem ze ons af. Opdat we mogen eindigen waar de apostel Paulus in mocht eindigen. Mijn genade is u genoeg. Dat we dat woordje genade toch mogen leren spellen. Al meer leren spellen, heren, want dat is het ene woord waarin de ganse zaligheid bestaat. En uw volk zal nooit verder komen dan dat ene woord steeds maar weer te herhalen. Alle roem is uitgesloten. Alleen genade. Werk dat in ons aller hart, heren. Leer ons beseffen ook hoe duur die genade is. Dat gij, o Heere Jezus Christus, daar uw bloed voor hebt gestort. Dat gij alles hebt gegeven op dat doemwaardige schepsel in het leven in u zouden mogen zoeken en vinden. Heere, dat dat ook in onze harten mag leven. Dat er iets van die hunkering in onze harten mag zijn. En u weet of dat er zijn ook hier vanavond. Die mochten gaan leren zoeken. En die hunkeren ook naar een kruimel genade van uwentwege. Zoudt gij ze niet willen beschamen, heren? Maar geeft gij ze op hun gebed toch alles wat ze nodig hebben. Gedenk ook aan de onbekeerden in ons midden. Die nog zo blind voortgaan. Die nog zo getrokken worden door alle wereldse beslommeringen. Door zoveel zaken die wel op ons hart aansluiten. Werelds amusement. Werelds gezindheid. Of zoveel zaken die ons afhouden van uw woord. Heren, wees gij ons genadig en open onze blinde zielsogen. En doe dat niet alleen hier, heren, maar rijd voorspoedig op het woord uw waarheid overal waar uw woord wordt gepredikt. Uw knechten hebben zich ook vandaag weer opgemaakt om uw woord te verkondigen. Zoudt gij ze vrijmoedigheid willen geven, ernst en bewogenheid, om achter die schaapskudde te aan te dringen die er zijn als schapen zonder herder? Heren, wilt u geven dat er vandaag velen uit de klauwen van de vorst der duisternis gerukt mogen worden? En wilt gij zo zelf zorg dragen voor uw eer? Heren, want het lijkt allemaal zo stil en zo ingezonken ook in ons eigen land. Zo weinig het doorbrekende werk van uw geest te zien. En toch zult gij er zorg voor dragen, heren, dat er een schare straks zal zijn die niemand tellen kan. Heren, werk dat ook uit in deze dagen. Nu er in de kerk zoveel verwarring is. Nu de duivel zo vaak het gelijk aan zijn kant heeft. Nu hij zo kan lachen om datgene wat er in de kerk aan de hand is. Maar Heere, heb medelijden met het gruis van Sion. En geef toch dat hij ons geen hinder zou kunnen doen. Zoudt u nog overal willen werken, wereldwijd waar uw woord wordt verkondigd? Wilt u op de zendingsvelden zijn? Op de evangelisatieposten, eenzame plaatsen vaak, waar het ook vaak ploegen is op rotsen, de strijd ook met het heidendom. Heren, wilt gij zelf daar maar rijden op het woord van uw waarheid. En geven dat ook uit die heidenen nog vele mogen toegebracht worden. Gedenk aan uw oude bondsvolk, aan Israël, naar we geloven mogen liggen en nog zoveel beloften. Ook voor uw oude bondsvolk, heren, vergeet ook dat volk niet. En geef dat het toch spoedig ook tot de erkenning van hun Messias mag komen. We bidden u voor het land waarin wij leven. Voor de overheid, hier plaatselijk, maar ook provinciaal en landelijk. En in het bijzonder bidden wij ook voor hen die naar de norm van uw woord ook nog politiek willen bedrijven. Heren, zoudt gij zelf maar onderwijs willen geven aan die mensen en geef dat ze vanuit de vreze des Heren ook uw woord mogen laten klinken, ook in de vergaderzalen. Wilt u, Heren, zo in gunst aan ons gedenken? We hebben u veel te vragen en we hebben geen enkel recht, Heren, op niet de minste zegening. Maar zoudt gij ons nog willen ondersteunen? En niet alleen ons, heren, maar ook uw knecht, onze vriend en broeder, die ook zometeen het woord in Elburg hoopt uit te dragen. De predikant ook van deze gemeente. Gedenk hem. Wil hem alles geven wat hij nodig heeft. Kracht ook naar lichaam. Bovenal ook uw kracht ook in zijn ziel. Dat hij met betoning van geest en kracht dat woord mag uitdragen. En wilt gij zelf dan maar voor de vruchten zorg dragen. Gedenk hem met zijn vrouw ook in deze gemeente die hem lief is. Heere, laat onze arbeid niet ongezegend. Maar geef dat we op uw tijd toch nog eens iets mogen zien. Dat gij nog werkt. Dat gij nog ook door al onze gebreken en al onze zonden heen toch nog dat woord vrucht wilt laten dragen. Heere, zie ons aan, niet in onszelf. Help ons in het spreken, help ons in het luisteren. Hoor ons gebed. In de vergeving en in de uitdelging van al onze zonden en schuld. Om Jezus wil. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 18. En daarvan de versen 10 en 12. Psalm 18, vers 10. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Maakt dat mijn voet als die der hinden snelt, terwijl hij mij op mijn hoogten stelt. Hij leert mijn hand heldhaftig oorlogen. Mijn strijdbaar arm verbreekt zelfs stalen bogen. Mij gaaft uw schild, uw hand heeft mij gesterkt. Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt. En ook het twaalfde, gij hebt mij, Heere, met kracht om God tot strijden. Mijn vijand moest vernederd straffen lijden. Hij vloot vol schrik, wel hij geen kracht behield. Mijn hater werd door mijn hand vernield. Het zijn de versen 10 en 12 van Psalm 18. U krijgt inmiddels gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Thank you. Willen wij met elkaar zingen, na het amen van de prediking, willen we met elkaar zingen Psalm 116 en daarvan het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rusten weder, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. 116, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, bij alle onzekerheden in uw en in mijn leven is er één ding dat heel zeker is. En dat is dat ons leven spoedig zal eindigen. Ook al zijn we jong, dat betekent niet dat die dood nog ver weg is. Wat dat betreft, jongelui, zijn wij ook allemaal even oud, zo wordt er wel gezegd. Wij dragen onze leeftijd mee in onze hand. Het is slechts een handbreed gesteld. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Ook als je jong bent. En het kan zomaar ineens gebeuren. Morgenochtend kun je gezond de deur uitgaan. En je kunt zeggen tegen je moeder, nou tot vanmiddag. En even let je niet goed op. En het is eeuwigheid. Eeuwigheid. En als dat nou eens zou gebeuren morgen, zou het dan kunnen? Als je daar eens aan denkt, als ik nou morgen zou moeten sterven, als het nou eeuwigheid zou worden. Zou je dan bang zijn? Zou je dan nog kunnen slapen vanavond? Wij willen vanavond luisteren naar een man die wist dat hij zou gaan sterven. Paulus. Dat zou heel spoedig gaan gebeuren. Maar Paulus is niet bang. Paulus, hij ziet er zelfs naar uit. Om te mogen sterven. En wat is nou het geheim daarvan? Dat hij daar zo rustig en kalm al die dingen op zich af ziet komen. Dat hij die brief kan schrijven aan zijn geestelijke kind, aan Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden. We willen daar samen naar gaan luisteren aan de hand van drie gedachten. De goede strijd. In de eerste plaats het begin van die strijd. In de tweede plaats het verloop van de strijd en in de derde plaats het einde van de strijd. De goede strijd, wat heeft Paulus daar nou over gezegd? Niet alleen hier, maar ook in zijn andere brieven. Wat verstaan we daaronder? Het begin van die strijd, wanneer komt die goede strijd nu in ons leven? Het verloop van de strijd, wat wordt er in die strijd allemaal zo ondervonden? En het einde van de strijd, wat mag er dan verwacht worden? Paulus die zit als hij deze brief schrijft in de gevangenis voor de tweede maal in Rome. Het zal ook zijn laatste gevangenschap zijn, dat weet hij. Hij wacht op het vonnis dat keizer Nero over hem zal uitspreken en hij weet het. Dat kan maar één ding betekenen. De dood. De Heer Jezus Christus, zijn meester, voor hem was er geen plaats op deze wereld. En Paulus wist het, iedereen die in werkelijkheid, in waarheid ook Christus wil volgen, die moet er niet op rekenen dat hij wel welkom zal zijn in de wereld. Die plaats wordt hem niet gegeven en hem niet gegund. Hij zal sterven. En dan gebruikt hij ook in deze brief een aantal beelden, ook uit het Oude Testament. In vers 6 zegt hij, ik word nu tot een drankoffer geofferd. Paulus was natuurlijk goed bekend met de offers uit het Oude Testament. Het drankoffer, dat werd altijd geplengd na het schuldoffer. Paulus zegt niet, ik word tot een schuldoffer geofferd, want zijn sterven is geen betaling voor de zonde. Er was er maar één die dat schuldoffer kon brengen en dat is de Heer Jezus Christus geweest voor hem. En nu wordt hij na dat schuldoffer als een drank, als een dankoffer uitgegoten. Dat drankoffer in het Oude Testament, jongens en meisjes, dat was een offer van olie of wijn. En dat werd voor het altaar als dank voor het schuldoffer uitgebracht. Men was dankbaar dat dat schuldoffer, dat dat bloed de verzoening had aangebracht. En men gaf een offer van olie of van wijn als teken van volledige overgave aan God. En Paulus, hij duidt erop dat hij straks voor dat blok zal liggen. En dat zijn hoofd straks met een geweldige klap door het zwaard wordt afgeslagen. En dan wordt zijn bloed uitgestort op de aarde. Hij wordt als een drankoffer uitgegoten voor Gods aangezicht. En hij zegt, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Daar bedoelt Paulus niet mee dat zijn lichaam tot ontbinding zal overgaan, dat hij zal verteren in het graf. Maar hij gebruikt voor dat woord ontbinding een woord dat betekent losmaking. En dan moeten we denken, jongens en meisjes, aan een schip dat vast ligt aan de wal. Dat de motoren heeft gestart en dat klaar is voor vertrek. En het laatste wat er gedaan moet worden is dat de touwen worden losgemaakt. En als dat touw is losgemaakt van de wal, dan kan dat schip afvaren. Dat kan dan de zee op. En zo dat beeld gebruikt Paulus, dat hij losgemaakt wordt. Dat de banden waarmee hij vastzit aan allerlei dingen, dat die worden losgemaakt. Heel letterlijk zouden we kunnen denken aan de boeien. Hij zit daar vast in Rome aan een soldaat vastgeklonken. Nou, die band, die boei, die zal straks van hem afvallen. Hij wordt ontbonden. Andere banden, geestelijke banden, tussen hem en de gemeenten worden ook losgemaakt. Hij wordt losgemaakt van de gemeenten die hem zo lief zijn. En we kunnen natuurlijk ook denken aan de band tussen lichaam en ziel. Die wordt ook doorgesneden. Hij zal sterven, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En daar ligt Paulus dus heel rustig op te wachten. Hij kent geen wanhoop, hij ligt niet te kreunen in zijn cel, maar hij zegt het, ik heb de goede strijd gestreden. En hij schrijft dat zoals gezegd aan zijn geestelijke zoon, aan Timotheus. Hij had, zoals u weet, geen natuurlijke kinderen. Maar hij had wel geestelijke kinderen die hij gebaard had, zo schrijft hij ergens. Die geestelijke zoon Timotheus, die nog midden in die strijd staat. Paulus, die mag terugkijken en die mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Maar Timotheus staat er nog voor, die staat er nog midden in. En hij heeft ook Timotheus al verschillende keren erop gewezen om die goede strijd te strijden. Strijd de goede strijd des geloofs. Want die strijd die is het zo waard om gestreden te worden. En waarom is die het waard om gestreden te worden? Omdat het einde daarvan vrede zal zijn. Die goede strijd die kent zo'n vredig einde. Zoals we daar straks ook zullen zien. Daar wijst hij Timotheus ook op. De goede strijd. Paulus die gebruikt daar een woord, dat betekent schoon, de schone, de mooie, de begerenswaardige strijd. En Paulus die voegt daar niet voor niets dat bijvoeglijk naamwoord goed aan toe, want niet elke strijd die een mens strijdt is goed. Job zegt, heeft niet de mens een strijd op aarde? Elk mens heeft een strijd te strijden, de strijd om door het leven heen te gaan. De strijd tegen ziekte, de strijd tegen de dood. Een strijd die verloren is, want wij hebben geen geweer in die strijd. Een strijd om een goede naam, een strijd om hogerop te komen, een strijd om meer geld. Noemt u al die dingen maar op waar u en ik elke dag zo druk mee kunnen zijn. Maar niet een goede strijd. Zelfs niet als wij voor de waarheid zouden strijden, betekent dat toch niet per definitie dat dat ook de goede strijd is als we ons inzetten voor een goede Bijbelvertaling of voor een christelijke politieke partij. Of voor allerlei stichtingen die gegrond zijn op schrift en belijdenis. Paulus heeft ook gestreden, jongens en meisjes, dat weten jullie. Heel fel gestreden zelfs, er wordt van hem geschreven. Paulus blazende nog dreiging en moord. Zo was die man in de weer om voor de oude waarheid te strijden. En hij meende dat dat een goede strijd was, want hij heeft het gezegd dat hij bij zichzelf meende waarlijk dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Paulus die streed. Hij was een godsdienstig mens, een fariseer uit de fariseeën. Het was geen huichelaar. En toen zette God hem stil. In die verkeerde strijd werd hij van dat paard afgeslagen. En toen hoorde Paulus, die strijder, hoorde het uitroepen: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Paulus, die strijder voor de oude waarheid, hij moest tot zijn schrik erachter komen dat hij streed tegen de waarheid. Tegen de Heer Jezus Christus. En we zien hem liggen daar in het huis in Damascus, in die straat genaamd de Rechter. En Paulus weet het niet meer. Paulus kan alleen nog maar wenen. Hij kan zichzelf alleen nog maar verfoeien. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en van verdriet. Dat gaat een mens toch doen, gemeente, als die erachter komt dat hij een verkeerde strijd heeft gestreden. Net zoals de Joden op de Pinksterdag. Die 3000, die zo vroom waren dat ze die lange reis naar Jeruzalem ervoor over hebben gehad. Die zoveel voor God en voor zijn dienst wilden betekenen. Die kregen heel scherp te horen van Petrus. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen kwamen ze erachter dat ze de verkeerde strijd hadden gestreden. Dat ze de strijd tegen God en tegen hun Messias hadden gevoerd. En toen werd die bede in het hart geboren: mannen, broeders, wat moeten we doen? Zijn wij erachter gekomen in ons leven, gemeente, dat wij van nature die verkeerde strijd strijden? Dat we geboren worden met wapens in onze handen tegen God. En tegen Christus. En dat het bedenken des vleeses, zoals Paulus dat ook zegt, niet anders is dan vijandschap tegen God. Hoe mooi dat we dat ook misschien proberen te bedekken. Hoe godsdienstig dat we ons vlees proberen misschien aan te kleden. Maar we strijden van nature tegen God. Al zijn we godsdienstig. Al zijn we degelijk en al doen we ons best. En toch kun je een vijand zijn. Een vijand van God, een vijand van Christus en een vijand van het ware leven. Dat blijkt als we nog in alle rust kunnen leven. Als de prediking ons geen nut doet, als we niet geloven dat we gelijk zijn aan een vallei van dorre doodsbeenderen. Als we daar nog mee voort kunnen gaan. Als ons dat niet verschrikt tot in het diepst van onze beenderen toe. Als we niet echt verdriet hebben, smart hebben over de zon. Als we niet geloven dat we goddelozen zijn. Dood door de misdaden en de zonde. En als we daarom, omdat we onze ellende niet zien, de zaligmaker zo kunnen laten staan. Zo vaak vanaf de preekstoel gewaarschuwd, zo vaak gelokt en genodigd. En nog nooit zijn we in waarheid gevlucht. En nog nooit hebben we gebogen in ware boetvaardigheid. En zolang we dat niet voelen, gemeente, laten we onszelf niet bedriegen, maar zolang dat niet gevoeld wordt in ons hart, gezondigd te hebben tegen God en wat dat betekent, dan is al onze godsdienst, hoe mooi ze er ook uitziet, blinkende vijandschap tegen God. Want dan maken we God uit voor een leugenaar, al willen we het misschien niet en al denken we dat het zo niet is. En al is onze bedoeling dat misschien ook niet. Maar dat doet onze natuur, die zo verkeerd is en die zo tegen God strijdt. Dan zijn we vijanden van God, want de Heer Jezus heeft het gezegd: wie niet voor mij is, die is tegen mij. Een onbekeerd kerkmens is veel en veel erger dan een wereldling die nergens vanaf weet, dan een blinde heiden. Die nog in alle vijandschap alles uitleeft wat God verboden heeft. Onbekeerde kerkganger is veel erger, want wat is onbekeerd? Dat is afgekeerd staan. Met je rug naar God toe staan. Wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En u zegt de Heere tegen ons, bekeert u. Gij afkerige kinderen, strijd, de goede strijd. En wanneer begint dat nu? Wanneer wordt nou die goede strijd in ons leven geboren? Wanneer wordt die droefheid naar God geboren? Want je kunt allerlei termen gebruiken voor dezelfde zaak. De goede strijd, de bekering, de droefheid naar God. De wedergeboorte. Dat is als je te doen krijgt, gemeente, met een goeddoend God. Als je er iets van gaat beseffen. Dat je nou je hele leven al achter je dood hebt aangehold. En dat je nou met een God in aanraking komt die zegt, en ik heb er geen lust in dat je sterft. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar ik heb lust in je leven. Dat heeft Paulus verbroken toen hij daar lag voor de poort van Damascus. Dat hij gestreden had, de gemeente van Christus zo vervolgd had. En dat hij erachter kwam dat die God, dat die Christus nou geen lust had om hem te doden. Maar dat hij lust had om hem te laten leven. Als we er iets van gaan verstaan, gemeente, dat God een goeddoend God is. Als de liefde iets ervan in het hart wordt uitgestort. De liefde kan alleen ons hart verbreken. De wet kan dat niet. De wet die kan ons vervloeken. De wet die kan ons de angst aanjagen. Maar de wet kan ons hart niet verbreken. Het kan alleen één druppel van Gods liefde. Als we daar iets van gaan verstaan, dan wordt de strijd, die goede strijd in ons hart geboren. Geen slaafse vrees, maar iets van kinderlijke vrees. De goede strijd. Dat begint ook niet als wij belijdenis doen. Er wordt wel eens tegen belijdeniscategezanten ook gezegd, welkom in de strijd. Maar ik weet niet of dat een juiste uitdrukking is, gemeente, want daar begint de strijd niet. Voor Paulus begon de strijd niet toen hij zoon der wet werd, of toen hij zich aansloot bij de fariseeën. Die strijd die begon voor Paulus toen hij daar in Damascus lag in dat huis, in de straat genaamd de recht. Toen hij daar lag te worstelen, toen hij daar lag in de droefheid naar God. Toen heeft hij de wapens van vijandschap moeten inleveren en van eigen gerechtigheid. Toen hij, zoals hij ergens anders zegt, toen het God behaagde om zijn zoon in mij te openbaren. Toen heeft hij de liefde van God in Christus, iets ervan, mogen proeven. Dat heeft hem verbroken, dat heeft hem ertoe gedreven om de wapens maar in te leveren, die wapens van verzet. Toen heeft hij ervaren wat hij gezegd heeft, wij hebben hem lief. Hij die ons eerst heeft lief gehad. Toen heeft hij het wonder iets ervan mogen ervaren wat hij zelf in Romeinen zegt. Dat Christus te zijne tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen, ja voor de vijanden, is gestorven. Dat wonder in ons hart, als daar een enige indruk invalt, gemeente, dan komt die goede strijd op. Dan begin je te gaan strijden tegen alles wat deze God en deze Christus onteert. Dan begin je te strijden tegen de zonde. Omdat elke zonde is tegen God. Geen zonde allereerst tegen je naaste. Maar een zonde tegen God. Dan ga je niet alleen maar strijden tegen de zonde die de mensen kunnen zien. Maar dan ga je juist tegen die verborgen zonde strijden. Dan wordt geboren in de binnenkamer die goede strijd des geloofs. Al zal dat ook in het leven openbaar komen, want die strijd die komt ook in het verloop openbaar. Die strijd die wordt begonnen, maar die strijd die wordt ook gestreden in het leven. En Paulus heeft er in zijn brieven ook op verschillende momenten van getuigd over het verloop van de strijd. En dan heeft Paulus het ook duidelijk gemaakt dat als er een strijd is, dan zijn er ook vijanden. Strijd, dat veronderstelt dat we vijanden kennen. Anders hoef je niet te strijden. Was nou de grootste vijand, jongens en meisjes, van het volk van God? Wat is sowieso de grootste vijand van de mens? Voor wie moet je nou het meest bang zijn? Je zegt dat is de duivel. De duivel, dat is de grote vijand. Dat is een grote vijand, maar het is niet de grootste. De allergrootste vijand, gemeente, dat is het eigen ik. Die vijand die zit van binnen, dat is de ergste. Om die er nou onder te krijgen, gemeente, dat kost ons bloed. Paulus die zegt het, gij hebt nog ten bloeden toe niet gestreden tegen de zonde. Dat kost ons bloed, dat kost ons ogen, dat kost ons handen. Dat eigen ik, Paulus heeft het uitgeklaagd. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Niet van het lichaam deze dood, iets wat er naast is, iets wat achter je of op je ligt. Maar eruit, ik zit erin, in dat lichaam deze doods. Ik ben het zelf. Dat ellendige ik wat zoveel kinderen van God al voor zoveel moeite en zoveel strijd heeft gezorgd. Als we denken aan iemand als David. David die het volk wilde gaan tellen. Joab die probeerde dat nog tegen te houden. Die zag het in dat dit niet goed was. Dat dit niet ongestraft kon gebeuren. Maar David, die heeft gezegd, ja maar ik ben koning. En het zou gebeuren. En hij heeft doorgezet, want dat eigen ik van David, dat zat op de troon. En toen kwam God met zijn oordelen. En toen zag David het, wie nou zijn grootste vijand was. Want hij heeft gezegd, ach wat hebben deze schapen gedaan. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En toen moest David gaan offeren op die dorsvloer van Arauna. Toen werd dat bloed zo noodzakelijk voor hem. Het wordt zo noodzakelijk, gemeente, in die strijd tegen het eigen ik. Het bloed der verzoening. Dat wordt al noodzakelijk, dat wordt al dierbaarder. Als een mens vermoeid en belast van de zonde. Vermoeid van de strijd tegen het eigen ik, want daar word je moe van. Daar word je zo moe van die strijd tegen het eigen ik. Heel veel mensen zijn moe van de strijd des levens. Levensmoe. Maar van die strijd tegen het eigen ik, gemeente, dat is zo vermoeiend. Kent u die strijd? Word je nou ook wel eens zo moe van jezelf, en dat altijd maar weer die zonden naar boven komen. Die je altijd maar weer drijven om bepaalde dingen te doen of na te laten. Zonden die je maar niet kunt overwinnen. Ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden. Vol van druk, benauwd van hart. Dan wordt dat verzoenende bloed. In die goede strijd. Dan wordt dat verzoenende bloed zo noodzakelijk. Dat bloed der verzoening, dat wordt ook steeds zoeter. En als we dat bloed nou eens geestelijk mogen drinken, gemeente, als we dat woord mogen verstaan van de Heer Jezus Christus. Dit is mijn bloed. Dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonde. Als we dat bloed eens geestelijk mogen drinken, dan ligt dat vlees eronder. Dan ligt de zonde eronder. Dan wordt dat bloed zo noodzakelijk en zo gepast. Ook misschien wel eens op momenten aan de avondmaalstafel het voor een moment mogen horen. Eet en drink. Want de weg zou voor u te veel worden als we eens mogen rusten aan zijn voeten. En aan het volbrachte borgwerk als we het mogen zien. Dat we echt verlost moeten worden van dat eigen ik. Wie zou mij verlossen van het lichaam, uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. Maar er was ook nog die duivel. Die grote vijand. Die veel te machtig is voor u en voor mij. Paulus heeft hem ook gekend. Hij heeft het gezegd. Die listige omleidingen des duivels. Paulus heeft veel last gehad van de duivel, zoals we weten. Paulus had uitnemende openbaringen gehad. opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dingen gezien die een mens niet toegestaan zijn om uit te spreken, zo zegt hij. Maar toen is mij gegeven een doorn in het vlees, een boze engel des Satans die mij met vuisten sloeg. We weten niet wat het is geweest, gemeente, maar als we die woorden van de apostel lezen, dan krijgen we de indruk dat het iets afschuwelijks geweest is. Zo vernederend, zo afschuwelijk. Nou, Paulus het misschien wel heeft uitgeroepen, maar heren, zo kan ik toch niet doorgaan. Zo kan ik toch geen apostel zijn. Met die engel des Satans, die mij met vuisten slaat. Zo kan een kind van God ook niet leven, gemeente. Die kan er niet mee leven dat er een duivel is. Een duivel die hem benauwt. Een duivel die hem met vuisten slaat. Die niet ophoudt met te verklagen. Die niet ophoudt met maar te wijzen op die vuile klederen. Die boze duivel die mij godslasterlijke dingen influistert. Die mij zulke gruwelijke dingen in mijn gedachten over mijn dromen influistert, gemeente. Je zou niet graag willen dat een mens het zou weten. Dat op je voorhoofd geschreven stond wat onze gedachten zijn. En die het zo moeilijk maken voor een kind van God. Die dat ze moeten zeggen, heren, zo kan ik toch niet leven. Zo kan ik toch geen avondmaal vieren. Heren, neem die duivel toch van me weg. Paulus die mocht het zeggen, opdat ik mij niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een boze engel des Satans. Het was een middel in Gods hand. Gegeven door God. Een instrument in de handen van God. Om Paulus dicht bij zich te houden. Om Paulus ervan te overtuigen dat het nou alleen genade zou kunnen zijn. Mijn genade is u genoeg. Geen andere grondslag in uw leven dan alleen genade. En is dat ook geen troost in de strijd van het leven? Als een kind van God loopt met die engel des Satans. Als hij zo'n last heeft van de duivel die hem aanklaagt. Die hem al die boze dingen influistert. De duivel, gemeente, die kan geen gedachte denken. Die kan geen vinger uitsteken. Zonder dat God hem daartoe de ruimte geeft. En de duivel moet er zelfs aan meehelpen. Dat Gods kinderen aan de voeten van de Heere terechtkomen. De duivel drijft ze nog eens uit naar de Heere ook. Paulus die werd ertoe gedrongen om te bidden, om te smeken. Iets wat hij misschien niet gedaan had als die engel des Satans niet op zijn nek zat. De strijd ook tegen de duivel. Maar de psalm zegt, daar komt nog vlees en daar komt ook nog wereld bij. Die derde vijand, de wereld. En wat is de wereld nou, gemeente? We zouden daar veel over kunnen zeggen. Er staat ergens in de schrift, de wereld, alles wat in de wereld dat is. De begeerlijkheid der ogen. En de begeerlijkheid des vleeses. Laten we het tot die twee dingen beperken. De wereld, de begeerlijkheden der ogen. De hebzucht. Het materialisme. Dat is een geweldige vijand. Voor alle mensen. Voor alle kerkmensen. Ook voor het volk van God. Denk maar eens aan Lot, jongens en meisjes. Lot, die sloeg zijn ogen op toen hij bij Sodom stond. En hij keek uit over die velden en hij zag dat die velden goed waren. Ze waren als de hof des Heren voordat God Sodom tot een zoutvlakte had veranderd. En Lot die koos ervoor om op die geweldige, rijke, vruchtbare vlakte van Sodom te wonen. Begeerlijkheid der ogen. Dat bezit, dat had hem totaal gevangen. En toen heeft God genadiglijk die wereld van Lot, want hij ging erin wonen. En hij had het er niet naar zijn zin. Die vijand die bleef hem last bezorgen, want hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Maar toen heeft God genadiglijk die wereld verbrand. Hij heeft al het bezit van Lot afgenomen. Want de Heere wist, zo kan Lot beter strijden als hem dat bezit wordt ontnomen. Als het liefste wat hij had hem was, zou zijn ontnomen. De begeerlijkheid der ogen, dat is de wereld. Of de begeerlijkheid van het hart, van het vlees bedoel ik. Dat is de wellust. En wie zien we dan liggen in de schoot van een hoer? Een kind van God. Simson. Het zonnekind dat lag totaal verslagen in de schoot van de wereld. Verslagen door de wereld. Maar toen heeft God genadiglijk de ogen van Simson uitgegraven. Simsons ogen, die hadden hem tot zoveel zonde verleid. Tot zoveel onreinheid en zoveel ontuchtigheden. Toen heeft God gezegd, Simson, dan zal ik je ogen uitgraven. Want dan kun jij beter strijden. En toen lag Simson daar in de gevangenis. En toen riep hij het uit tot God. O God, sterk mij alleenlijk ditmaal. En toen mocht hij in de kracht van God strijden. En toen mocht hij de wereld overwinnen. De strijd tegen de wereld. Simson die kreeg daar de wapenrusting Gods. Lot kreeg daar de wapenrusting Gods. En die krijgen alle kinderen van God uitgereikt. Paulus heeft dat in zijn brieven duidelijk gemaakt. Dat in het verloop van de strijd Gods kinderen ook wapens krijgen uitgereikt. Ze moeten de wapens van verzet inleveren. Maar ze krijgen de wapenrusting. Paulus die geeft in Efeze 6 aan wat die wapens zijn. En we kunnen daar niet meer alles van noemen, gemeente. Maar hij begint met te zeggen dat we de lendenen om God moeten hebben met de gordel der waarheid. De waarheid. Wat is dat, de waarheid? Nou, deze waarheid onder andere, dat ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat is een waarheid die nou niet alleen in het hoofd moet plaatsnemen, maar dat is waarheid, dat moet waarheid worden in ons binnenste. Ervan overtuigd worden, dat het een waarheid is dat in mij en uit mij geen vrucht meer is, tot in der eeuwigheid. Dat is wonderlijk, als je daar achter komt. Dan kun je veel beter strijden. Want als je daar nog niet van overtuigd bent, gemeente, dan strijd je nog zo vaak met vleeselijke wapens. Dan denk je dat je het zelf nog kunt. Maar als we overtuigd worden dat we zelf krachteloos en machteloos worden, dan zeggen we, en dan horen we het, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En uw kracht wordt in mij gevonden. Waarheid in het binnenste. Maar ook de waarheid dat er één naam is onder de hemel gegeven. Daardoor wij moeten zalig worden. Heer Jezus Christus die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Dat we ervan overtuigd worden en dat we daarvoor gaan leren buigen. En dat onze ziel verenigd wordt met God in de Heer Jezus Christus. En dat we zijn verschijning lief gaan krijgen en dat we achter hem schuilen mogen. Dat hij voorop gaat in ons leven en dat hij die goede strijd ons voorstrijdt. En dat we zodoende ook dat borstwapen der gerechtigheid aankrijgen. En dat borstwapen der gerechtigheid, en Paulus die denkt daar aan het harnas dat een gladiator of dat een soldaat aantrekt. Dat moet beschermen tegen de pijlen en tegen de zwaardslagen. En wat is die gerechtigheid nu? Dan niets anders dan de borggerechtigheid van Christus. Dat is het enige dat ons echt kan beschermen in de geestelijke strijd. Zonder de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zonder zijn verzoenend bloed, gemeente, zijn we zo kwetsbaar. En het is daarom dat een uitgewerkte christen het steeds meer gaat zuchten. Geef mij nou Jezus. Of ik sterf. kan zoveel eigen gerechtigheid zijn in ons leven. Ook in de godsdienst. Zoveel dingen waar we het van verwachten, waar we heimelijk misschien wel op bouwen. Waar wij onze rust vandaan halen, om toch maar verder te kunnen leven. Zoveel mensen kunnen aangenaam spreken over psalmversen, over uitreddingen, over allerlei bevindelijkheden, allerlei dierbaarheden. En daar geef ik nou geen streep doorheen, gemeente, verstaat u me goed? Maar als je nou eens heel eenvoudig vraagt, maar wat denkt u nou van de Christus? Wat betekent dat bloed van de Heer Jezus Christus nou in je leven? Dan zie je zo vaak dat mensen niet meer verder kunnen en het niet meer weten. En is er nou één andere grond waarop we straks het hoofd kunnen neerleggen dan alleen de gerechtigheid van Christus? Want gemeente, die gemoedelijkheden en al die dingen waar we hier onszelf nog mee op de been houden, die ontvallen ons als we op ons sterfbed liggen. Als er één plaats is waar we niet gemoedelijk meer zijn, dan is het ons sterfbed. Dan zullen we de vaste grond onder onze voeten moeten hebben die er alleen gelegd is in de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En als zulke mensen eerlijk zijn, dan moeten ze hem wel toegeven dat ze vaak een baar, dat ze vaak zijn als de golven van de zee, op en neer. En als ze nog zo bouwen op al die dingen, dan hebben ze het vandaag en morgen zijn ze het weer kwijt. Maar er moet een vaste grond in ons leven komen, gemeente, het is zijn bloed. En zijn gerechtigheden die zijn de losprijs en anders geeft. Daarmee alleen kunnen we voor God bestaan als hemel en aarde vergaan. En Satan die staat klaar met al zijn vurige pijlen om ons te treffen. Om ons te doorwonden. Om ons te doden. En als je dan niet dat borstwapen der gerechtigheid aan hebt. Als je er niet hebt dat bloed der verzoening gestort door Emmanuel, gemeente, dan zullen we omkomen. In die strijd op leven en dood. En Paulus heeft daar nog veel meer over gezegd, u moet dat nog maar eens nalezen. Wat er in die goede strijd allemaal voor wapens worden uitgereikt. Hij heeft het over het schild des geloofs. Over de bereidheid van het evangelie. De helm der zaligheid, het zwaard des geestes enzovoort. Daarmee heeft hij nou die goede strijd leren strijden. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb het geloof. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Ach, zegt iemand, kon ik dat nou ook maar zeggen. Als ik terugkijk op mijn leven, dan zie ik eigenlijk alleen maar zonde. Dan zie ik zoveel ongerechtigheden. Ik heb die strijd helemaal niet goed gestreden. Ik heb ten bloede toen niet tegengestaan. Er zijn zoveel momenten geweest dat ik die zonde niet veel sterker en scherper de deur heb gewezen. Ja, gemeente, maar we moeten wel goed lezen wat Paulus zegt. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Dat kon Paulus niet zeggen. En Paulus heeft dat ook niet gezegd, want als hij in de brieven aan Timotheus zichzelf gaat beschrijven, dan zegt hij ergens in tegen Timotheus, dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van de welke ik de voornaamste ben. Paulus heeft het voor Gods aangezicht beleefd. Hij is de allerergste. Hij is de allergrootste zondaar. Paulus is niet tevreden geweest over zichzelf. Of over zijn strijd en over zijn goede strijd. Er is er maar één die gezegd kon hebben, ik heb de strijd goed gestreden. Dat is niet Mozes, dat is niet Elia, dat is ook niet Paulus geweest. Dat is alleen maar de Heer Jezus Christus geweest die heeft gezegd, ik heb de strijd gestreden. Ik heb de strijd goed gestreden en ik heb de goede strijd goed gestreden. Maar wel, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Dan bedoelt hij ook weer niet te zeggen
Nou ja, ik ben dan wel de allergrootste der zondaren en ik heb veel verkeerd gedaan, maar ik heb in ieder geval dat geloof nog. Dat heb ik dan nog vast kunnen houden. Als we zien wat Paulus schrijft in zijn brieven over geloof, dan weet je wel dat hij dat niet bedoelt. En dat hij ook niet bedoelt dat wat zoveel mensen vandaag de dag zeggen. Als ik mijn geloof niet had en ik heb zoveel troost uit mijn geloof. Paulus die bedoelt dat niet. Paulus wist ook wel als het om mijn geloof gaat, ach dat is ook maar een lege hand. Dat is ook maar een middel geweest. En dat geloof, dat heb ik nog niet eens van mijzelf. Dat is een geschonken geloof geweest. Het is uit genade. Door het geloof. Het is Gods gave geweest. En als Paulus zegt, ik heb het geloof behouden, dan bedoelt hij te zeggen, God heeft mij vastgehouden. In die zware, in die geestelijke strijd. Heeft hij één ding ervaren dat God het is die getrouw is geweest. Als hij naar zijn medearbeiders heeft gekeken, dan is hij teleurgesteld uitgekomen. Demas heeft mij verlaten, zo zegt hij in vers 10. En hij zegt het in vers 16 in mijn eerste verantwoording. Hij bedoelt voor de rechtbank, is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Maar dat kon hij van de Heere niet zeggen. De Heere is de getrouwe geweest. Hij heeft niet laten varen dat werk dat zijn hand in Paulus heeft begonnen. Maar hij heeft Paulus vastgehouden. En Paulus heeft het geloof behouden omdat de Heer Jezus Christus heeft gezegd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is het geheim geweest achter de woorden van Paulus. En daarom, omdat hij door God is vastgehouden, daarom heeft hij die loop ook mogen beëindigen. Nog zo'n beeld uit de sportwereld. Een atletiekbaan. En aan het einde van de baan, daar wacht de krans, de kroon van de overwinning. En alleen degene die daar het hardst om heeft gelopen, die krijgt die kroon, die krijgt die krans. En Paulus die weet het is alleen genade geweest dat ik die loop heb kunnen beëindigen. En dat ik die kroon de rechtvaardigheid zal mogen ontvangen bij het einde van de strijd. Paulus die wil met dit beeld erop wijzen, gemeente, met die atletiekbaan, daar wijst hij op die atleten die zich voor 100% hebben ingezet in die strijd. En die ter voorbereiding op die strijd zich ook van alles hebben ontzegd. En Paulus die wil het zijn zoon ook meedelen, dat hij die strijd moet strijden. En dat hij alles moet afleggen wat hem kan schaden of kan hinderen. En dat die strijd niet half gestreden kan worden, want de Heere die vraagt niet om de helft van ons leven. De Heere die vraagt ook niet om 90% van ons leven. Maar de Heere die vraagt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij nou je hart. De Heere eist ons in die strijd helemaal op, gemeente. En als dat niet zo is, als we nog en de wereld willen dienen en God een plaats willen geven in ons leven, dan zal het verkeerd aflopen. Zullen we die strijd verliezen. Dan zullen we nooit bij het einde van de strijd kunnen zeggen, en voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Paulus die mocht het zeggen. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. Dat is het motief van ook waarom hij dat aan Timotheus voorhoudt. Waarom is het nou zo'n goede strijd? Wat is er nou het voordeel van dat je die strijd strijdt? Wat is er nou het voordeel van, wat is nou de baat ervan dat je jezelf zoveel ontzegt? Dat je strijdt tegen jezelf, dat je strijdt tegen de wereld, dat je zoveel dingen de deur uit doet. Dat je tegen de zonde zegt heen en uit. En dat je jezelf pijnigt. En dat je jezelf allerlei dingen ontzegt waar de wereld zo in opgaat. Wat zo'n ontzaggelijke strijd kost, ten bloede toe tegenstaan. En dat je jezelf soms een rechterhand moet afkappen. En dat je je soms een oog moet uitsteken om die boezemzonde uit je leven weg te krijgen. En dat je het zo moeilijk hebt zien op je buurman die maar zo vrolijk en zo prachtig leeft. En die het elke dag zo naar zijn zin heeft als hij zich in de zonde omwentelt. En ik moet me allerlei dingen ontzeggen. Waarom is dat nou zo'n goede strijd? Wel, dat is ziende op het einde van de strijd. Het voordeel, de baten van die strijd, dat is nou die kroon der rechtvaardigheid. En Paulus die ziet daar zo naar uit. Naar het einde van de strijd om dan die kroon der rechtvaardigheid te ontvangen. Paulus, hij verlangt ernaar. Hij verlangt naar het einde van de strijd. Hoe dichter ik naar. Naar het huis van mijn vader. Naar de eeuwige woning. Naar het feest van mijn kroning. Hoe meer ik ook hijg. Naar het einde van de krijg. Dat heeft in Paulus hart geleefd. Want hij was zo moe van die strijd geworden. En nu mag hij uitzien naar die grote dag. Dat hij straks. Samen met Christus mag zijn. Want dat is zeer verreweg het beste. En daar kent toch iedereen van het volk van God toch iets van, gemeente, van dat verlangen. Van dat heimwee. Laat niet iedereen daar in dezelfde mate van iets van kennen. En laat niet iedereen dat altijd ook zo gevoelen. Het is toch een vreemd kind, gemeente, dat nooit eens naar huis verlangt. Het is toch een vreemd kind dat nooit eens verlangt om straks bij vader te mogen zijn. En dan moeten we niet denken dat dat verlangen naar het einde van de strijd en het verlangen om bij God te zijn, dat het iets is wat alleen oude en moe gestreden kinderen van God meemaken. Dat heeft niks met leeftijd te maken, jongelui. Als er een ogenblik in je leven mogen zijn dat je mag zuchten en heren, wanneer komt nou die dag? Wat heeft dat nou mee te maken, dat verlangen naar het einde van de strijd? Dat je zo moe bent van de zon. Dat je soms zo moe kunt zijn van die strijd. Zo moe ervan kunt zijn dat je altijd maar onder ligt in die strijd. Dat je het wel eens uitroept, heren. Kom haastiglijk. Niet dat je nou zo graag bij je vrouwen, bij je kinderen of van je vader en je moeder afscheid wil nemen. Paulus die zegt het ook, ik word van twee dingen gedrongen. Maar o God, die strijd is zo zwaar. En die zonde, die krijg ik er maar niet onder. Dat boze verdorven ik. Nooit zal ik overwinnaar worden in eigen kracht. Heere, wanneer komt die dag? Paulus die was niet bang. Hij zag er naar uit om samen met God te wezen. Om geborgen te zijn voor eeuwig in de schoot van het Lam. Kennen wij ook dat verlangen, gemeente? Jongelui, kennen wij dat verlangen, dat uitzien? Of ben je bang voor de dood? Als je daar nou eens over nadenkt. Als het nou morgen inderdaad zo zou zijn dat je moest sterven. Kan het dan? Of moet je zeggen, ik hoop maar dat het niet gebeurt. Ik ben zo bang om te sterven. Hiskia die moest ook sterven. Geef bevel aan uw huis. Want ge zult sterven en niet leven. En jongens en meisjes, wat was die man bang? Hij zegt het, ik piepte als een zwaluw en ik kirde als een duif. Zo bang was die man om te sterven. Maar toen heeft hij leren smeken tot God. O God, wees gij mijn borg. Wees gij mijn borg. En toen heeft hij het mogen ervaren. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Dat ze in de groeven der vertering niet is afgedaald. En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Toen heeft hij het wonder mogen aanvaarden en mogen ervaren. En toen was het vrede in het hart, gemeente, wat moet ons bang maken voor de dood? Onze zonden. Die maken de dood zo afschuwelijk. En op het moment dat u en ik sterven en jullie, dan moeten al die zonden weg zijn. Al zouden we nog maar ene kleine zonde over hebben, gemeente, dat is voldoende om onze dood afschuwelijk te maken. Zijn we nou wel eens bang geweest? Niet voor de dood, maar bang om te zondigen. En hebben we het nou wel eens voor God gezegd, o God, die zonden die moeten weg. Die moeten weg. Die moeten vergeven worden. Heere, wees gij mijn borg. Die zonden wilt u ze wegdragen, wilt u ze vergeven. Want gemeente, het zou wat zijn als we moeten sterven. Zonder borg. Zonder dat bloed dat die zonden heeft weggespoeld en vergeven. Als we dan sterven aan het einde van de verkeerde strijd. Dan is er ook wat weggelegd. De eeuwige rampzaligheid. Wat is nou de eeuwige dood, de eeuwige rampzaligheid, gemeente? Dat is altijd te willen sterven. En nooit meer te kunnen sterven. De strijd des geloofs, de goede strijd, is een tijdelijke strijd. Maar er blijft een rust over voor het volk Gods. Maar die verkeerde strijd, gemeente, die zal tot in alle eeuwigheid moeten voortduren. Want ze hebben geen rust, dag en nacht. En de rook van hun pijniging, die zal opgaan tot in alle eeuwigheid. De Heere, beware ons ervoor. U en mij, en jullie jongens en meisjes, dat we daar op die vreselijke plaats zullen komen. En daarom strijd nou toch die goede strijd des geloofs. Vraag om die wapenrusting die Paulus ons heeft aangewezen. Vraag om te strijden tegen je eigen ik. Neem de wapens toch op tegen de wereld. Tegen zoveel dingen die je leven meeslepen naar het verderf. Hier spreken ze van zachte woorden. En hier word je meegelokt en hier word je meegetrokken. En het lijkt zo goed om je oor naar de wereld te luisteren en te leggen. Maar ze hebben maar één ding op het oog, gemeente. De duivel. De duivel heeft maar één ding op het oog. En dat is om je mee te slepen naar de eeuwige ondergang. O, dat we ogen zouden hebben om te zien zijn bedoeling. Dat we ogen zouden hebben om te zien wat ons boze vlees wil, die vleeselijke lusten. Dat we toch leren strijden, die goede strijd. En als er dan iemand zit die zegt, ja, ik moet klagen, ik heb die strijd nooit goed gestreden. Maar ik heb ernaar gestaan, ik heb die verschijning van de Heer Jezus Christus zo lief gehad, dan kunnen we Paulus verstaan. Hij zegt, ik ellendig mens, dan kan hij naast ons komen zitten. Ik ellendig mens. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woon. Maar om nou ook te wijzen op die goede strijd met al die elementen die we genoemd hebben. Dat door die liefde van God in Christus die goede strijd is begonnen. En dat we ziende op hem die strijd hebben gestreden. En dat we nou door het geloof met Paulus mogen zeggen, voorts is mij weggelegd de kroon, de rechtvaardigheid en dat eeuwige leven. Die is weggelegd, die is er nu nog niet, zegt Paulus. Die wordt bewaard. Er zijn ook mensen die lopen hier al met die kroon op, die hebben het altijd en die geloven altijd en die kunnen altijd bidden. Waarom nou met die zuchters en met die tobbers en die zichzelf moeten verfoeien in stof en as. Het oog omhoog te heffen en het te zeggen, en nu wat verwacht ik, o Heere. Mijn hoop die is op u. Die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Die er iets van hebben gezien, die geweldige strijd die hij geleverd heeft. En dat hem daarbij alles heeft gekost, zijn bloed heeft hij uitgegoten tot een schuld of. Om te betalen al die ongerechtigheid en al die schuld die ik heb opgebouwd. Dat we in die strijd nou eens mogen zien op zijn volbrachte werk. En al kan de duivel het ons toezeggen, jij zult er nooit komen. Want jij hebt zo gezondigd. Oh, wat heeft een Lot het uitgekreund. En wat heeft een Simpson het uitgeweend. En wat heeft David een tranen vergoten na die zonde. Omdat ze de verschijning van Christus hebben liefgekregen. Want dan gaat alle zonde pijn doen. En dan mag David het ziende op die grote strijder. De Heer Jezus Christus het toch zeggen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Mocht hij zeggen op zijn sterfbed, toen was het toch vrede. Met alles wat hij verkeerd had gedaan, gemeente, wat een wonder als je zo mag sterven. Ziende op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Verbonden in zijn liefde en aan zijn bloed. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Een gemeente is sterven dan nog wel sterven en maakt het dan nog uit hoe je sterft. Al lig je nou met je hoofd op het blok met Paulus en wordt je hoofd afgeslagen. Of je ligt met David en met Jacob omgeven door je kinderen op je sterfbed. Maar als nou onze ziel maar geborgen mag zijn voor de eeuwigheid. Als we nou dat bloed der verzoening maar mogen kennen. Dan is het sterven slechts een doorgang. En is het slechts een poort naar het eeuwige leven. Naar die werkelijkheid. Waar we nooit meer hoeven te zondigen. Waar we nooit meer hoeven te klagen over dat ellendige ik. Maar waar voor eeuwig God groot gemaakt mag worden. Dan geen ellendig mens meer. Heeft u wel gedaan. Amen. Zoeken wij nog Gods aangezicht. Heere, zou gij zelf deze woorden maar willen indrukken in het hart. En dan weet u waar de boodschap gebracht moet worden. En wat wij nodig hebben ook op weg en reis naar de eeuwigheid. Heere, dat wij toch de wapens eens mochten ingaan leveren. De wapens van eigen gerechtigheid en van ongerechtigheid. Waarmee we tegen u strijden. Ontdek ons, Heere, aan die grote ellende. Laat het toch niet zo zijn dat we het wel geloven. En dat we maar weer doorgaan. Zoals dat al zo vaak is geweest. En dat al deze woorden hier weer achterblijven in de kerk. En dat de preek weer bovenop de stapel gaat. Dat dat woord niet eenmaal tegen ons zal getuigen, o Heere. Maar laat dat wonder van alle wonderen gebeuren mogen in ons leven. Waardoor de wedergeboorte. Die levendmaking, iets van die liefde van u uitgestort krijgen in het hart, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 8e vers. De zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en gaat dan heen in vrede naar uw woningen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.